onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zingen wij van Psalm 25, het vierde vers. Psalm 25, vers 4, Heeren goedheid kent geen palen, God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Zal ons worden gelezen in het evangelie van Matteüs, hoofdstuk 28, vanaf het 11e vers. Schriftlezing vanmiddag is Matteüs 28, vanaf vers 11. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 146, vers 3.
En ieder spreken in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter hel. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Vanaf vers 11. En als zij heen gingen, zie, enigen van de wacht kwamen in de stad en boodschapten aan de overpriesters al de dingen die er geschied waren. En zij, vergaderd zijnde met de ouderlingen en tezamen raad genomen hebbende, gaven zij de krijgsknechten veel geld en zeiden, zegt, zijn discipelen zijn 's nachts gekomen en hebben hem gestolen toen wij sliepen. En als dat komt gehoord te worden van de stadhouder, wij zullen hem tevreden stellen en maken dat gij zonder zorg zijt. En zij het geld genomen hebbende, deden zoals ze geleerd waren. En dit woord is verbreid geworden bij de Joden tot op de huidige dag. En de 11 discipelen zijn heen gegaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. En als zij hem zagen, baden ze hem aan, maar sommigen twijfelden. En Jezus bij hen komend sprak tot hen, zeggende, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelfde dopend in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, lerend hen onderhouden alles wat ik u geboden heb. En zie, ik ben met u lieden al de dagen tot de voleinding der wereld. Amen.
Psalm 124 willen wij zingen, de versen 1, 3 en 4. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, dat is het eerste. We zingen ook het derde, dan had geen mens naar onze klacht gehoord. En ook het vierde, we ontkwamen haast des vogelvangers net. 1, 3 en 4 van 124 willen wij samen zingen. Gemeente, onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest wil ik vanmiddag u Gods woord preken uit Matteüs 28, de laatste 5 versen bijzonder, en ik lees u als uitgangspunt vers 18a. Uitgangspunt voor de preek vanmiddag is Matteüs 28, vers 18a. En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen. We vatten de tekst als volgt samen. Jezus gaat zijn jongeren voor. En dan letten we erop in 3 gedachten. Eerst, hij leidt naar hun afkomst. Galilea, de berg waar Jezus hen bescheiden had, dat was hun afkomst. Daar kwamen ze vandaan. Zo gaat hij hen voor. Hij leidt ze naar hun afkomst. In de tweede plaats, hij troost met zijn inkomst. Want Jezus zelf komt bij hen. Hij zelf, de heerlijke opgestane Christus, hij troost met zijn inkomst. En in de derde plaats letten we op, hij onderwijst voor hun toekomst, hij sprak tot hen. En uit het vervolg blijkt wat hij gezegd heeft, dat gaat over de toekomst. Hij onderwijst voor hun toekomst. Nogmaals in het kort, de opgestane Jezus gaat zijn jongeren voor. Ten eerste, hij leidt naar hun afkomst. Ten tweede, hij troost met zijn inkomst. En ten derde, hij onderwijst voor hun toekomst. De Heer Jezus had via de vrouwen tot de discipelen laten zeggen, laten ze naar Galilea gaan. Daar zal ik hen zien. Dat staat in vers 10b. En wij komen datzelfde weer tegen in vers 16, de berg waar Jezus hen bescheiden had. Dus Jezus heeft een opdracht gegeven, daar in Galilea, daar wil ik mijn jongeren ontmoeten. En die opdracht hebben de discipelen gekregen via Maria Magdalena en andere vrouwen. Die opdracht lag dus op hun hart, die moesten zij ook opvolgen. En nu lezen we in onze tekst dat Jezus bij hen komt. Precies op die plek die hij had aangegeven. Gemeente, dat is het eerste waar we vanmiddag bij moeten stilstaan. Hoe zal God, hoe zal Jezus komen bij u, bij jou en bij mij? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag van ons leven, toch? Of denk u daar nooit over na? Hoe God komt in mijn leven. Hoe ik verschijn voor zijn aangezicht. Dat is eigenlijk al iets heel bijzonders om erover na te denken. Want immers, God is eeuwig. God is volmaakt in de hemel. Wij zijn sterfelijk, gebrekkig op deze wereld. Wij zien alleen maar de dingen die zichtbaar zijn. Maar God is ontoegankelijk in zijn licht. Bij ons is tijd, bij God is de eeuwigheid. Hoe kunnen wij eigenlijk God zien en leven? We zijn zondig. Er is in ons hart niets wat aangenaam is voor God, waar God bij kan aansluiten. Wij hebben zo zijn genade nodig om hem te leren kennen. Dat moet wel verkiezende liefde zijn. Eeuwig welbehagen waarom God dat doet. Dat hij dat doet om zijn zelfswil. Ondanks dat wij het niet waardig zijn. Ja, zo is het. Zo is het. Dat God zich laat kennen, dat is enkele genade. Er komt van de mens helemaal niets bij. Dat is enkel om Christus wil. Omdat God een kerk verkoren heeft tot de zaligheid. En omdat de Heilige Geest dat uitwerkt. Jazeker. Maar let erop. God geeft dus wel opdrachten. Hier aan de discipelen, ga naar Galilea. Ik vraag het aan de jongeren. Heeft God jou ook wel eens een opdracht gegeven? Ja, bijvoorbeeld, die mij vroeg zoeken, zullen mij vinden. Dat is een opdracht. Zoekt de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. De goddelozen verlaten zijn weg, de ongerechtige man zijn gedachten, en hij bekeren zich tot de Heere en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. Opdracht. En die opdracht die is dus in onze tekst gericht tot de discipelen. Dan zou je nog kunnen zeggen dat zijn kinderen van God, dat zijn ware christenen. Maar als in Jesaja 55 gesproken wordt tegen goddelozen, dan neemt God helemaal niets in aanmerking van wat de mens eigenlijk is. Dan laat God het ook zien. Dat hij helemaal niet aansluit bij iets wat ik al heb, wat ik al doe, wat ik al kan. Nee, God geeft enkel zijn opdracht. Misschien vindt u dat wel lastig. Dat u zegt, ja, maar God kan mij wel een opdracht geven. Maar wij horen ook van de preekstoel zeggen dat we onbekwaam zijn tot enig geestelijk goed en geneigd zijn tot alle kwaad. Waarom zou God dan zijn opdracht geven? En anderen zeggen, ja, zie je wel, we kunnen het toch wel, want God draagt het ons op. Er is veel verwarring op dit punt. Er zijn mensen die worden overactief en die gaan het dan zelf maar regelen. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar dan kan ik er toch niks aan doen, dan moet ik het afwachten. En weet u wat de waarheid is, gemeente? Weet u waarom God ons opdraagt? Omdat we zijn schepselen zijn. Hij heeft ons geschapen. Ons gesteld voor zijn aangezicht. En toen hij ons schiep, toen heeft hij ons een wil gegeven en een verstand. Zoals ze vroeger zeiden, we zijn redelijke en zedelijke schepselen. En daar behandelt hij ons naar. En spreekt hij ons op aan. Zeker, wij zijn in zonde gevallen. En dat maakt dat wij het niet meer kunnen en zelfs niet meer willen. Maar daarmee gaat God nog niet van zijn recht af. Hij heeft er recht op om ons een opdracht te geven. Hij heeft er recht op om ons aan te spreken zoals wij ons hebben gegeven voor zijn aangezicht. En gemeente, zo komt ook tot u de opdracht. Zoek mij en leef. Ja, zegt u, maar ik vind toch nog wel een verschil. Of je dat nou in het algemeen zegt of tegen die discipelen, want die discipelen hadden wel het een en ander meegemaakt. Dat waren wel oprechte christenen, echte kinderen van God. Dat kan je van ons toch zomaar in het algemeen niet zeggen. En zullen wij dan op dezelfde manier de Heere moeten zoeken? Dezelfde manier de Heere moeten vinden? U merkt het wel. God bindt ons aan de middelen. God geeft zijn opdracht. En in de gehoorzaamheid wil hij ook meekomen. En zijn genadewerk heerlijk maken. En ja, hoe u de Heere zult zoeken en vinden, dat zal gaan zoals de Heere doet in het leven van al zijn kinderen. Ga maar naar Galilea. Daar zul je me zien. Afkomst. De meeste discipelen kwamen uit Galilea. Wat zegt dat eigenlijk, Galilea? Dat is het noorden van Palestina. Rondom het meer van Galilea. Vanuit Jeruzalem gezien, dus niet alleen naar het noorden, maar ook tegen de Middellandse Zee aan. Bijna Tyrus en Sidon. Oh, dat was een heidense plaats. Ja, en zo keken de mensen er in Jeruzalem ook naar. Als je uit Galilea kwam, nou, dat kennen we in Nederland ook wel. Als je niet uit de Randstad komt, dan is er vast wel een dialect waaraan je kan merken uit welke hoek van het land. En zo werkte dat dus in Israël ook. Had je het dialect van Galilea, dan zeiden de mensen, nou, maar dan hoor je er niet bij. Dan ben je praktisch een heiden. Er is daar geen tempel, er zijn daar nauwelijks de inzettingen van God. Die mensen die leven zo ver van de waarheid vandaan. Galilea. Daar had de Heere ze gevonden. Toen ze de netten van hun vader spoelden bij die vissersbootjes aan de oever van de zee. En zelfs kwam Nathanael helemaal van het noorden. Van de noordkust van het meer van Galilea. En precies waar Jezus ze gevonden hebt, Daar moeten ze naar teruggaan. Heeft de Heer u al gevonden? Moet u maar op rekenen, gemeente. Als God je vindt, dan vindt Hij je gewoon in je dagelijkse dingen. Je werk, je familie, je vrienden, de buurt waar je woont. Als God je bekeert, dan bekeert Hij je niet in een klooster of op een onbewoond eiland. Maar als God je bekeert, dan bekeert Hij je gewoon in de praktijk van je leven, 2025. Daar vindt Hij mensen. Achter het stuur van een vrachtwagen, in de gang van een ziekenhuis of wachtend op de bus bij de halte. Dat God komt met zijn woord en dat je het gaat voelen, maar God is majesteit over mijn leven en ik moet hem gehoorzamen. Die God is het waard dat ik hem zoek en dat ik hem dien, maar ik mis hem, ik ken hem niet. Heere, bekeert u mij. Ja, zegt u, dat is het begin van de bekering. En zo heeft God ook die discipelen gevonden. En dat zal in een belangrijk opzicht in Galilea zijn geweest. Dat geloof ik wel. Maar deze mensen moesten er helemaal naar terug. Want ze waren in Jeruzalem. Daar hebben ze Goede Vrijdag en Pasen meegemaakt. En daar hebben ze ook Jezus zien binnenkomen in die paashaal. Dat hij hun ook zijn handen toonde en zijn voeten en de wond in zijn zijde. Dat hij heeft gezegd, vrede zij u lieden. Dan was het toch al goed, dan hadden die mannen toch heel veel kennis van Jezus gekregen. Dan wisten ze toch wie de zaligmaker was en dan hadden ze ook zijn vrede ervaren. Moesten ze nu nog helemaal terug naar Galilea? Ik begrijp uw vraag. Het is toch wel zo'n 120 kilometer van Jeruzalem naar Galilea. En dat te voet. Zo'n 30 kilometer op een dag lopen. In het begin heb je nogal wat gesprekstof, maar als je een paar uur gelopen hebt, dan zijn je woorden wel op. Dan voel je je voeten en de brandende zon. En dan zeg je, wat een eind is dit. Moet ik dat hele stuk nou terug? Ja, naar Galilea. Waar je vandaan gekomen bent. Gemeente, wij vinden dat in de Bijbel terug. Bij ook andere Bijbelheiligen, dat God ze soms letterlijk terugbracht naar plaatsen in hun leven waar dingen waren gebeurd. Ik denk aan Jacob en Bethel. Maar het is ook geestelijk een Bijbelse waarheid, dat God terugleidt. Terugbrengt bij het begin, waar zijn werk begonnen is. U zegt, dat betekent dat ook een kind van God zich niet kan laten voorstaan op zijn bekering, op zijn geloof, op zijn leven, op zijn getuigenis. Dat betekent dus dat een kind van God ook altijd weer moet beseffen waar God hem gevonden heeft. Ja, precies dat. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof? Ach, zie mijn nood. Gedacht dat u bekeerd was. Gehoopt dat u een gelovig leven mocht leiden. En nu, teruggebracht naar waar u vandaan komt. En dan moet je zo inleven dat er van binnen zonde huist. Dan moet je zo inleven dat de zonde kleeft aan je handen en aan je ogen. En dat je ook na ontvangen genade een Adamskind bent, onverbeterlijk. Kinderen van God, mag ik u daar ook in aanspreken? Terug naar Galilea. Misschien dat u wel had gedacht, maar nou is het Pasen geweest. Nou is de Heere waarlijk opgestaan. Nou heeft hij dat nieuwe leven verworven. En dat u met Pasen daar ook naar hebt mogen luisteren, hoe u dat verkondigd is. Dat u moed vatte en dat u dacht, maar nu breekt het leven door. Als ik Jezus toch zo mag kennen en als zijn woord zo tot mij wordt gericht, dan zal ik nu niet meer in de duisternis wandelen, maar in het licht van zijn leven en genade. En dan terug naar waar de Heere u ooit heeft gevonden. Die oude zonden, die zijn nog levend. Dat bittere verderf is nog even vergiftig. Terug naar de afkomst. 120 kilometer ver. Hadden ze die tijd nou niet beter kunnen gebruiken om van Jezus te getuigen? Hadden ze die tijd nou niet beter kunnen gebruiken om zieke mensen te verzorgen? God doet met de zijnen wat hij nodig vindt. En hij bouwt niet aan een koninkrijk voor deze wereld, maar hij bouwt aan een geestelijk koninkrijk. Hij maakt de zijnen tot pelgrims, die wel meer dan 120 kilometer moeten afleggen. Het zijn soms in hun ogen allemaal omwegen. Heren, waar dient dit nu toe, dat ik hier loop te zeulen? Ik ellendig mens, wie zal me verlossen van het lichaam deze doods? 120 kilometer is zo'n end. En als je het dan doen moet met jezelf, als je liefde dan is opgedroogd en je hebt een boos bestaan van binnen, dan zijn die reizen zo lang en zo zwaar naar de berg waar Jezus hen bescheiden had. Wordt u op de proef gesteld in uw zoeken van de Heere? Jongeren vragen dat wel eens. Ja, maar nou zoek ik de Heere. En precies de dingen die ik van hem heb gevraagd, die krijg ik niet. En dingen die ik niet heb gevraagd, die krijg ik. Hoe kan dat nu? Of ze zeggen, maar zoek ik dan niet goed genoeg, want ik merk eigenlijk geen antwoord. Hoe is het met u? Met dat zoeken van de Heere? Zou het mogelijk zijn dat de Heere u terugleidt naar waar u vandaan komt? Dat de Heere u laat zien dat u niet beter bent dan al die andere Galileërs, waar ze in het centrum van Jeruzalem de neus voor ophalen? Dat de Heere u laat zien dat u een verlorene bent, een behoeftige, een schuldige, naar de berg waar Jezus hem bescheiden had. Daar zou hij hen opzoeken. Daar zou hij tot hen spreken. Is dat niet waar dan? Zou er een vraagteken achter zetten? Dat het niet waar is dat de Heer zich laat vinden. Wat hij beloofd heeft, dat hij dat ook doet. Die me aanroept in de nood. Vindt mijn gunst oneindig groot. En al zou hij me nou de rest van mijn leven laten teruggaan naar mijn oorsprong. Al zou mijn pelgrimsreis nog langer duren dan 120 kilometer. Maar het gaat toch om het reisdoel? Om hem te ontmoeten. Om hem te vinden. Dat hij zijn belofte heerlijk vervult. Hij leidt naar hun afkomst. Het was onze eerste gedachte. We gaan in de tweede plaats stilstaan bij: hij troost met zijn inkomst. Daar bij die berg in Galilea, daar zoekt hij de zijnen op. Het is niet helemaal duidelijk welke berg dat was. De Tabor of de Hermon. De een meer westelijk gelegen, de ander meer noordelijk. Maar beide in Galilea. En daar bij die berg waar hij afgesproken had, daar komt hij ook. De Heere maakt zijn woord waar. Het kan achterstevoren lijken, of ondersteboven gaan. Het kan nog zo worden beproefd, maar hij maakt zijn woord waar. Hoor je dat, jongelui? Die mij vroeg zoeken, die zullen mij vinden. Dan moet je maar rekenen, als je terug moet naar Galilea, die 120 kilometer, dan gaat dat zoeken er wel een beetje af. En de goede gemoedsgesteldheid en de vroomheid ook. Daar in Galilea waren ze al helemaal niet zo godsdienstig. Dan moet je in de spiegel kijken en zien dat je niet beter bent dan je klasgenoten, niet beter bent dan je buurtgenoten, dat je een Adamskind bent, een verlorene, een schuldige in jezelf, zal de Heer dan zoekers geen vinders maken? Ach, misschien beschuldig jij jezelf wel, dat je zegt, ja, maar ik zoek de Heer ook helemaal niet goed genoeg. Ik heb het ook helemaal niet verdiend dat hij zich laat vinden. Dat zie je nu. Als ze daar in Galilea zijn gekomen, bij die berg, dan is Jezus daar. Had hij toch beloofd? Wel, hij belooft, dat doet hij ook. Of vind je Galilea te ver? Zeg je, nou, zo'n hele reis heb ik er niet voor over. Ik wil wel bekeerd worden, maar dan vandaag gebeden, morgen gekregen. Ja, dat herken ik wel. Want dat is ons mensen allemaal eigen. We willen wel genade krijgen, maar dan op onze manier. Dat ik het toch eigenlijk nog wel een beetje waardig ben. Dat ik zalig kan worden met behoud van mezelf. De Heere maakt zijn woord waar. Dwars door alle beproeving heen. En als ze hem zien, dan aanbidden ze hem. Dat staat in vers 17. En dat is begrijpelijk. Ja, want Jezus was de opgestane. Jezus had de dood overwonnen. Hij had het leven aangebracht. O, die heerlijke zaligmaker. Hem te zien, dat is zijn levenskracht te ervaren. In zijn lippen is genade uitgestort. Zou het Johannes zijn geweest? De apostel der liefde. Die Jezus als eerste heeft aanbeden daar bij die berg in Galilea. Johannes was een man met een stabiel geloofsleven. Niet zo van de golven als Petrus. Er staat in Johannes 20 dat Johannes de eerste was die in dat graf keek en die opgerolde doeken zag en die lege plek en dat hij toen geloofde. Daar blijkt iets van die rustige gang in zijn leven. Dat hij misschien ook wel de eerste was. Die Jezus heeft aanbeden. Toen hij die berg in Galilea hem zag. Johannes waarschijnlijk ook niet de enige, maar meerdere. Die zo verheugd zich aan de voeten van de zaligmaker hebben neergelegd. Maar gemeente, er staat achter in vers 17 dat sommigen twijfelden. Twijfelen. Oh, zegt iemand, dat is niet zo mooi. Want je mag toch helemaal niet twijfelen? Je mag toch niet twijfelen aan wat God heeft gezegd? Je mag toch niet twijfelen aan wat Jezus doet? Je mag toch niet twijfelen aan Gods drie-eenheid? Daar heb u gelijk in. Maar Matthew Henry zegt dat dit twijfelen een twijfel is geweest van een andere aard. Bij dit twijfelen van de discipelen ging het erom dat de zaak voor hen haast te groot was. Het was het twijfelen van niet goed durven. Het was het twijfelen vanwege de aarzeling. Zou God deze genade nu werkelijk aan mij willen geven? Die twijfel. En Matthew Henry zegt, daar zit iets heerlijks in. Want kennelijk wilden deze discipelen zich niet op een verkeerde manier laten troosten, maar alleen door Jezus zelf. Als ik zo over de twijfel spreek, gemeente, dan wil ik u uitnodigen om uw hart daar eens naast te leggen. Hoe is dat bij u, bij jou en ook bij mij? Want wij twijfelen toch? Twijfelen is in onze cultuur zelfs heel belangrijk. Hoeveel mensen twijfelen niet over het bestaan van God? En het valt voor ons niet mee als moderne westerlingen om los te komen van wat in onze omgeving zo gebruikelijk is. Twijfelen. Dan zegt iemand, maar als ik twijfel, dan zit er bij mijn twijfel toch ook altijd een hang aan de zonde bij. Dan hink ik op twee gedachten, God wat en de wereld wat. Ja, hoor ik iemand anders zeggen. Als ik twijfel, dan zeg ik, ja, ik geloof wel dat de Bijbel waar is. Maar die ene belofte die ik nu juist zo hard nodig heb, zou die wel voor mij zijn? Zou ik dat wel mogen geloven? En weer een ander die zegt, ja, als ik twijfel, dan zijn mijn vragen eigenlijk groter dan God. En dat maakt mij in mijn twijfel ook zo schuldig. Want dan zeg ik, Heere, ik heb u wel nodig, maar als het erop aankomt, dan denk ik toch weer zo klein van u. Wat is het een zegen als je de twijfel mag beleven. Zoals Matthew Henry dat zei. Om de zaak van Gods genade zo groot te vinden, dat je het nodig hebt dat God het zelf tegen je zegt. Spreek tot mijn ziel. In haar geween. En zeg haar. Ik ben uw heil. Alleen. En nu recht op de man af, gemeente. Is het u zo om God te doen? Dat dat op de bodem van uw hart de trekking is waarmee u tot hem wordt getrokken. En dan hier, niet alleen maar om God, maar om Jezus. En niet alleen maar om Jezus, maar om de opgestane Jezus. De discipelen hadden hem aan het kruis zien hangen. En een aantal van hen was erbij toen hij in het graf werd gelegd. Ze hebben hem ontmoet op die paasdag in Jeruzalem. Deze Jezus is opgestaan van de dood. Hij leeft. Hij heeft gerechtigheid aangebracht en vrede. O, deze Jezus. Hem te kennen, dat is deel hebben aan zijn gerechtigheid. Dat God al zijn genade aan je schenkt. Omdat hij het je toerekent. Kom, zijn hier kinderen van God die behoefte hebben. Dat de opgestane levensvorst die volle zaligheid aan hen schenkt. Doch sommigen twijfelden. En dan lezen we dus in onze tekst dat Jezus bij hen kwam. Je zou zeggen dat was op zich niet nodig, want Jezus kan ook van een afstand spreken dat het toch wordt gehoord. Dat heeft hij wel gedaan vanaf een berg of vanaf een schip op zee, dat hij sprak tot de mensen die wat verder om hem heen stonden. Ja, maar hoe doet u nu? Als u een kind gaat troosten, dan blijf je toch ook niet in de deuropening staan? Dan ga je naar het kind toe, dan kom je op ooghoogte. Dan toon je nabijheid. En dat doet Jezus ook. Bij hen komende. Hij troost met zijn inkomst. Door zijn aanwezigheid neemt hij de afstand weg. Hij heeft ze overtuigd van zonde en verwond met de strengheid van zijn recht. Nu troost hij ze met zijn liefde. Hij komt bij hen om met hen te spreken zoals een vriend spreekt tot zijn vriend. Zij zijn 120 kilometer gegaan. Terug naar hun afkomst. Maar het grootste wonder zal zijn als hij die paar meter overbrugt door zijn inkomst. En zie nu, Jezus bij hen komende. Wat van de dood nog resteert in hun hart en leven, dat overwint hij door zijn levenskracht. Hemelvrede druppelt als een zachte balsem in hun ziel. Jezus bij hen komende. Kom gemeente, deze Jezus mag ik u verkondigen. Hij is de zaligmaker. Hem te kennen is het leven. Hem te missen is de dood. En dat hij nu komt, dat is om van de band van het ongeloof te bevrijden. Dat is om de twijfel weg te nemen. Dat is om het geloof dat hij werkte te versterken en te bekrachtigen. Zijn er van verre staanden die zo naderbij mogen komen. O, hij moedigt u aan. Kom, herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. O, hoor, kinderen Gods, wat Jezus zegt, mij is gegeven. Alle macht in hemel en op aarde. Deze Jezus, met die littekens in zijn handen en in zijn voeten en in zijn zijde. Deze Jezus is dood geweest, maar hij leeft. Hij heeft de zonde weggenomen, de schuld betaald, de straf gedragen. En als hij komt, dan brengt hij alles mee, dan geeft hij vrede. Dan geeft hij door zijn nabijheid een getuigenis dat God verzoend is. Dan legt hij in de ziel die liefde van God met een vrede die alle verstand te boven gaat. Hij troost met zijn inkomst en dat hij alle macht heeft. Dat is, hij heeft goddelijke volmacht. Om die vrede niet alleen te noemen, maar ook daadwerkelijk krachtig te maken in de ziel. En dat God niet meer toornt en dat hij niet meer scheldt, maar dat hij genade toont op grond van recht. Kom, u die de verschijning van onze Heere Jezus hebt liefgekregen, kent u hem zo? Is hij zo bij u gekomen? Er is onderscheid in het kennen van Jezus. Daar is een opwas in de genade en kennis van hem. Teruggeleid naar je afkomst. Je dood en onwaardigheid doorworstelen. Maar dan hem kennen. En vervolgen te kennen. Het is het geheim van een waar christen. Dat hij zielsgemeenschap heeft aan Jezus. En dat hij in Jezus zijn heil, zijn hoogst geluk beschouwt. Gemeente, voor we naar onze derde gedachte gaan, willen we zingen 119, de versen 25 en 85. Gedenk aan het woord, gesproken tot uw knecht, dat is 25. We zingen ook 85. O Heer, sla toch op mijn geschrei uw oog. opgestane Jezus gaat zijn jongeren voor. Hij leidt naar hun afkomst, hij troost met zijn inkomst, maar hij onderwijst ook voor hun toekomst. Als Jezus komt, dan brengt hij alles mee. Ik gebruikte die uitdrukking al. En u kent hem wel, u kan zich er ook wel iets bij voorstellen, denk ik. Als Jezus komt, dan brengt hij alles mee. En als ik er dan een voorbeeld bij mag geven, dan denk ik aan een opa en een oma die een bezoek brengen aan het gezin van de kinderen. En ze dragen een grote tas. Ze nemen plaats in de woonkamer en die tas die staat in het midden en die kleinkinderen komen allemaal binnen. Ze groeten opa en oma en ze zijn eigenlijk benieuwd, wat zit er in die tas? Dat is voor kleinkinderen een grote vreugde als opa en oma komen en ze brengen wat mee. Want dan wordt er ook uitgedeeld. Ja toch? En zo is het ook als Jezus komt. Dan brengt hij alles mee. Ja, dan beginnen wij natuurlijk gelijk met onze verlanglijstjes, dat we dit nodig hebben en dat nog. En de bedragen die we noemen, die hebben zomaar 3, 4, 5 nullen. Ja, maar het koninkrijk waar Jezus voor stierf, dat is niet een koninkrijk van deze wereld. De grootste schatten die hij uitdeelt, zijn de schatten voor de eeuwigheid. Stelt u die ook op de hoogste prijs? Ik ben maar een arme dienaar, gemeente, om de volheid van de genade van Jezus u te verkondigen. Want wat u ook van hem begeert, hij schenkt het mild en overvloedig. Wat u ook nodig hebt, al was het opwekking uit de geestelijke dood, al was het een kruimel geloof, omdat u in uzelf niet geloven kan, wat u van hem nodig hebt, al was het vergeving van de zonde, dat u een schuldregister hebt van hier tot aan de hemel, het is bij hem te verkrijgen. Maar dat hij alles meebrengt, dat is natuurlijk ook met een doel. Het is niet dat de discipelen zichzelf nu rijk moeten gaan rekenen. Maar het is dat Jezus ze zaken gaat geven met het oog op de toekomst. Hun toekomst, nou vooral zijn toekomst. Als je werkelijk een kind van God bent, dan gaat het niet meer over uw toekomst en de mijne, maar dan gaat het over zijn toekomst, wat de Heere wil dat ik doen zal. Mijn tijden zijn in zijn hand. En hij komt en hij brengt alles mee om, als het ware, in die toekomst te investeren. Hij geeft een opdracht, oma. Ga dan heen. Onderwijst al de volken, dus al verdopen in de naam des Vaders, des Zoons en des Heilige Geestes. Lerende en onderhouden alles wat ik u geboden heb. En die opdracht, dat is om heen te gaan. Ze zijn nu naar Galilea gegaan, 120 kilometer van Jeruzalem, maar ze moeten nog veel verder. Ze moeten de wereld in. Want dit woord moet gehoord worden in Europa, in Azië, in Afrika en uiteindelijk ook in Amerika. Dat de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens zijn heil erken. En als je zendeling mag worden, of evangelist, of diaken, of ouderling, of dominee, dan heb je een roeping nodig. Jezus, bij hen komende, sprak tot hen. En u merkt wel, gemeente, dan wordt die roeping gefundeerd. En dat hij het zelf heeft gezegd. Dat hij zelf nabij is gekomen. Dat hij zelf zijn schatten en gaven heeft opengelegd. Dan hoef je dus in je ambtelijke bediening Nooit zelf te doen, nooit uit jezelf voor te brengen of van jezelf uit te delen. Maar dan mag je doorgeven wat hij heeft verworven om een uitdeler te zijn van de menigerlei genade Gods. Dopende, dus dat wil ook zeggen, die er nu niet bij horen, dat die erbij mogen komen. Zendingswerk, evangelisatiewerk, nieuwelingen in de gemeente, werfkracht. Wat hebben we het nodig, gemeente? Wat is nou de grootste werfkracht van een christen? Dat de geur van de ontmoeting van Jezus afstraalt van uw leven. Dat is het belangrijkste. Een kerk die niet werft, sterft. Een kerk die de geur van Christus niet bij zich draagt, die ademt de geur van de dood. Het is van tweeën één. Jezus onderwijst voor een toekomst. Mij is gegeven alle macht. Ga dan heen. Dan alleen. Maar dan ook. In zijn kracht. Met zijn volmacht. En dan het laatste. Zie, ik ben met jullie in al de dagen tot de volleinding der wereld. Dat is de toekomst. Nu moesten ze nog 120 kilometer reizen. Teruggeleid worden naar hun afkomst. En nu was Jezus bij hen gekomen. Nam hij door die enkele voetstap. Nam hij door zijn genade. Door zijn geest. Door zijn godheid. Door zijn tegenwoordigheid. De afstand weg. Maar de belofte van vers 20 wil zeggen, dat is straks niet meer nodig. Want ik ben met u lieden. Al de dagen. Dan hoef je geen 120 kilometer meer te reizen. Dan zul je verlichting ontvangen van je oude Adams natuur. Dan mag je leven uit de volheid van Pinksteren. Als de Heilige Geest gekomen is. Om van dat kindschap te verzegelen. En om al die heilsweldaden van Christus in je leven krachtig te maken. Ik ben met u lieden al de dagen. Dat is de toekomst, gemeente. Als je de Heer Jezus mag kennen. En anders, dan leef je in donker. En dan dreig je voor eeuwig verloren te gaan. Als nu vanmiddag die schatten en die gaven u zo zijn verkondigd en aangeboden. O, wat ik u raden mag, val hem te voet. Heb geen rust voor je het mag weten op goede gronden in Jezus geborgen te zijn. Want wie hem nederig valt te voet, die zal van hem zijn wegen leren. En Matthew Henry zegt, Jezus doet de belofte dat hij met hen zal zijn. En Matthäus voegt er het woordje amen aan toe, het laatste woordje van zijn Bijbelboek. Jezus belofte gaat over in een gebed van de kerk. En de wereld hoor en volg mijn zangen met amen, amen, na. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heere, wat een toekomst. Een geestelijk leven. Een leven dat sterft van de zonde. Een leven dat begrepen ligt in de opstandingskracht van Christus. Een leven dat deelt in hemelvrede. Een leven dat geborgen is in Christus bloed. Wat een toekomst, Heere. Maar dan staan wij buiten van nature, dan hebben wij dat wonder nodig van uw genade. Het is vanmiddag verkondigd. Wil het naprediken. Wil het uitwerken en toepassen. Geef dat we mogen zoeken en vinden, zoals u beloofd hebt. Wil uw goedheid ook schenken aan uw volk, dat ze zich in u mogen verblijden. Geef het verdere van deze dag wat nodig is, in het samen zijn, huiselijke kring, maar ook als we alleen de dag verder doorbrengen, ook in de samenkomst in de Taborkerk, wil over dit alles uw goedheid tonen, maar ook onze dank aanzien voor het goede dat u schonk in de vervulling van ons tekort. Om Jezus wil. Amen. 84 vers 6 is de slotzang, want God de Heer, zo goed zo mild, is te allen tijden een zon en schild. Ontvangt u de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.